Dit is de AD Nieuws Update met Jamie Trainte.
Honderden kinderen houden ernstige klachten over na een corona-infectie. Het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van het Amsterdam UMC, heeft voor deze kinderen een speciale polykliniek opgezet. Suzanne ter Heggen-Lagro, kinderlongarts in het Amsterdam UMC. Jij bent een van de oprichters van die polykliniek. Welke klachten hebben deze kinderen en hoe ernstig is het?
Deze kinderen die komen met heel veel verschillende klachten bij ons. Maar de belangrijkste klacht die bijna alle kinderen hebben is vermoeidheid. Veel kinderen hebben last van benauwdheid en ook een snelle hartslag bij een beetje inspanning. En veel hoofdpijnklachten horen we terug met ook migraine-achtige beelden en concentratie- en geheugenproblemen.
En hoeveel kinderen in Nederland hebben hier last van?
Ja, dat is een goede vraag en ook lastig om al goed antwoord op te geven, want we weten die precieze getallen nog niet. Maar op basis van de studies die we doen en ook wel vooruitkijkend naar de kinderen die de afgelopen periode ziek zijn geworden, hebben we geschat dat dat tussen de 300 en 400 kinderen zijn.
En jullie hebben daar een speciale polykliniek voor opgericht. Waarom was dat nodig?
Nou, we hebben eigenlijk al vanaf het begin van de pandemie zijn we betrokken geraakt bij onderzoek naar kinderen en coronavirusinfecties. Dat is eigenlijk een landelijke studie opgezet door het LUMC in Leiden. De kopstudie heet die, en dat is eigenlijk een onderzoek waar gekeken wordt naar de kinderen die opgenomen worden met het coronavirus tijdens zo'n infectie of op de eerste hulp komen. En wij zijn eigenlijk de kartrekker van het vervolgonderzoek van die groep kinderen samen met Rotterdam, doen we dat, het Erasmus MC en met Maastricht. En vanuit eigenlijk die studie kwamen we meer en meer ook op het spoor van kinderen die thuis ziek waren geworden. Dus er waren ouders die ons benaderden van: mijn kind is niet opgenomen geweest, maar heeft nog steeds heel veel klachten. En dat was eigenlijk een onbekend beeld voor kinderartsen. En we hebben toen ook onder de groep kinderartsen in Nederland, met hulp ook van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, gekeken naar hoeveel kinderen zijn er misschien inmiddels al bij de kinderarts geweest met deze klachten. En toen kwamen we uit op ongeveer 90 kinderen. Dat was een beetje aan het begin van dit jaar, dat onderzoek. En toen kwamen ook vanuit het buitenland eigenlijk steeds meer berichten dat kinderen langdurig klachten kunnen houden na een coronavirusinfectie. En zo kwamen we eigenlijk toch op het plan om ook voor deze kinderen een plek te creëren waar ze de aandacht krijgen die ze verdienen. En waar we ook onderzoek kunnen doen waarom deze kinderen nou zoveel last houden en al die andere kinderen gewoon heel mild klachten hebben of niet eens klachten soms hebben.
En wat kunnen jullie concreet voor ze doen? Want het zijn op zich klachten die misschien moeilijk zijn. Vermoeidheid, hoofdpijn, migraine. Kunnen jullie echt iets voor ze doen om het te verbeteren?
Ja, wat we eigenlijk doen is we kijken met een multidisciplinair team. Hè. Dus we hebben een kinderrevalidatiearts in ons team, de kinderfysiotherapeut, de kindercardioloog, de kinderarts en kinderlongarts zitten kinderen. En ook de klinisch neuropsycholoog. Juist omdat het zulke ingewikkelde klachten zijn die ook heel veel op elkaar effect hebben. En de impact echt voor deze kinderen heel groot kan zijn. Hè, met helemaal uitval van school en sportactiviteiten. Dus we proberen goed te kijken naar welke klachten hebben deze kinderen en kun je daar al een gericht behandelplan voor bedenken voor dat individuele kind en vooral dicht bij huis. Dat is niet iets wat wij doen, maar we kunnen wel meehelpen zoeken naar het juiste behandelteam voor die kinderen. En we doen ook echt onderzoek naar de mogelijke oorzaken hiervan. Dus dat is echt wetenschappelijk onderzoek waarbij we bijvoorbeeld uitgebreid in bloed kijken naar de afweerreactie van deze kinderen op het virus, maar ook ontstekingsreacties in het bloed. We kijken naar bijvoorbeeld het microbioom, dus de samenstelling van je gezonde darmbacteriën en in speeksel, of dat verstoord is geraakt door het virus. En eigenlijk hopen we op deze manier toch wat meer aanknopingspunten te vinden voor de oorzaken en ook daar vandaan hopelijk ook nog andere behandelingen te kunnen vinden voor deze groep.
De explosieve memo van Pieter Omtzigt, waarin hij van wal steekt tegen de CDA-top, doet veel stof opwaaien binnen de partij. Zijn collega's reageerden vanochtend.
Hoe heeft u het memo van Pieter Omtzigt gelezen?
Ja, die notitie was natuurlijk bedoeld voor de evaluatiecommissie die nog bezig is. wat daarin staat is natuurlijk heel vervelend. Het is ook echt beschadigend. Ja, wij moeten dat gewoon bestuderen. Wij zullen dat moeten bespreken. En we zullen ook dit weer moeten oplossen.
Klopt het dat Pieter Omtzigt het lijsttrekkerschap is beloofd als u zou wegstappen?
Ik ga daar helemaal niet op reageren, omdat het gewoon niet verstandig is.
Maar waarom niet?
U was daarbij.
Ja, maar weet je, alles wat daarover naar buiten is gekomen gaat ook heel erg over Pieter Omtzigt zelf. En ik denk dat het daarom niet verstandig is om erop te reageren.
Parlementair verslaggever Peter Winterman. We zagen Hugo de Jonge, die vorig jaar maar net de lijsttrekkersstrijd won van Omtzigt. Waarom laat hij zich hier niet over uit?
Ja, je zegt het al, hè? Het is heel pijnlijk. Vorig jaar zomer won de Jonge dus nipt die verkiezingsstrijd van Pieter Omtzigt, die toen nog heel verrassend zich kandidaat stelde en dus bijna lijsttrekker werd van het CDA. Nou ja, gelijk daarna trok ook Omtzigt die uitslag in twijfel. Hè? Zijn vrouw bijvoorbeeld, de vrouw van Omtzigt, die had een stem uitgebracht en die kreeg een mailtje terug. Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge, terwijl ze op Omtzigt had gestemd. Dus daar was meteen al heel veel gedoe over. Daar werd een onderzoek gedaan en uiteindelijk leek het alsof Omtzigt die uitslag had geaccepteerd. Hè, dat Hugo de Jonge de lijsttrekker zou worden. Maar nu blijkt uit het stuk wat dus vorige week is geschreven door Omtzigt en wat nu gisteren op straat is komen te liggen, dat hij nog steeds twijfelt aan het verloop van die lijsttrekkersstrijd. Of het wel eerlijk is gegaan. Voor Hugo de Jonge is dat heel pijnlijk, denk ik. Ook omdat dat weer al die oude wonden weer worden opengereten. Kijk, hij is natuurlijk nooit lijsttrekker geworden. Dat werd Wopke Hoekstra. En daarvan zegt Omtzigt nu, waarom werd Hoekstra nou de lijsttrekker en niet ik? Want ik was toch de nummer 2. En blijkbaar, althans, dat zijn de woorden van Omtzigt, was hem dat ook beloofd door de partijvoorzitter, dat hij dan de lijsttrekker zou worden mocht Hugo de Jonge wegvallen. Ja, daar zit dus heel veel pijn en zeer. En voor het CDA is dat nu een enorme kluif om op te lossen van hoe gaan we hier nu mee om?
Ja, toch zei hij op het eind, zei hij nog van ja, het zal ook wel voor een deel bij hemzelf liggen. Wat bedoelt hij daar precies mee?
Ja, het zijn geluiden die we nu ook wel meer horen vanuit het CDA, anoniem dan. Dat zijn mensen die toch zeggen, vergeet niet, Omtzigt is ziek. Hè? Hij zit ziek thuis, hij is zwaar overspannen. In die toestand heeft hij ook dit rapport geschreven van 76 pagina's vorige week. En dat ingeleverd bij die commissie. Mona Keijzer zei, ik hoop dat hij nou eindelijk eens zijn rust kan pakken. Kijk, het is heel moeilijk, hè? Omtzigt doet al deze uitspraken, schrijft dit nu allemaal op, is ondertussen ook overspannen. Het CDA zit daarmee in zijn maag en vindt het dus ook heel lastig om daarop te reageren.
Ja, het is inderdaad hoe dan ook voor heel veel betrokkenen een pijnlijke situatie. Hoe gaat lijsttrekker Hoekstra hiermee om vanaf nu?
Ja, je hoorde het net al. Hè? Hij probeert toch een soort optimisme uit te stralen van het is vervelend, het is beschadigend, maar we gaan dit weer oplossen. Hij zegt dat ook, hij is ook niet zonder reden probeert hij optimistisch te zijn, omdat de formatie aan de gang is. Hè? We zitten midden in de formatie. Het leek er deze week op dat het CDA toch wel bereid is om te gaan regeren. Misschien zelfs met een linkse partij erbij of twee. Kan dat nu doorgaan? Hoekstra zegt zelf van wel. Hij zegt ook wat mij betreft gaan we gewoon door met die verkennende gesprekken. Maar voor de buitenwereld en ook voor de andere partijen, VVD, D66, die zien toch een gebroken CDA, een gesplitste partij. En je hebt wel al die zetels nodig straks in de Tweede Kamer om natuurlijk een kabinet te kunnen ondersteunen. Als Omtzigt daar toch uit zou wegvallen of mensen met zich mee zou nemen of dat het onzeker blijft, ja, dan kan je eigenlijk niet het CDA zien als een betrouwbare coalitiepartner. Dus Hoekstra, die zal de komende tijd en de komende dagen, en vandaag doet hij dat ook al, proberen optimistisch te blijven, toch een soort eenheid proberen uit te stralen en ook te zeggen dat de partij dit gaat oplossen. Maar of hem dat ook lukt, is echt zeer de vraag.
En of die oplossing ook nog eens is dat Omtzigt aan kan blijven in de CDA-fractie, is denk ik ook nog wel de vraag naar deze bijna 80 bladzijden lange memo, of niet?
Ja, klopt. Het voordeel, om het maar een voordeel te noemen, is dat Omtzigt nu 4 maanden ziekteverlof heeft. Voor hem is dat natuurlijk heel vervelend. Dat zei Hoekstra ook. Hè. De 4 maanden is Omtzigt nu uit de running. In principe zou hij daarna terugkomen, hè, tenzij het ziekteverlof nog een keer verlengt met een paar maanden. Maar inderdaad, wat ik al zei, dus de CDA is gesplitst. De partij ligt een beetje in guzzelementen op straat nu. Voor de zomer, dus deze maand eigenlijk nog, moet die commissie, waar Hoekstra het net over had, die commissie onder leiding van Lisbeth Spies, oud-minister, Die moet met haar rapport komen. Dus een evaluatie van hoe de CDA-verkiezingscampagne is verlopen. En dat rapport wordt heel belangrijk. Dat rapport zal echt wel uitspraken moeten doen over hoe het nu ook verder moet met het CDA en de positie van Omtzigt. Dus dat, de komende weken gaan we is dat nog afwachten en kijken hoe dat verder gaat.
Het is vrijdag, dus tijd om de TV-week door te nemen met TV-columnist Angela de Jong. Ja, het was toch wel het grootste TV-nieuws deze week, dus laten we daar even mee beginnen. Het plotselinge ontslag van Fidan Ekis en Renze Klamer bij de vooravond. Ben jij al een beetje bekomen van de schrik?
Nou, ternauwernood. Ja. Ik vond het gisterenmiddag, wat ik gisteren ook al zei, ik wist dat het rommelde daar, maar ik had niet bedacht dat zou samengaan met het ontslag bij de vooravond van Fidan en Renze. En toen ik daar gisteravond, toen het eerste stof een beetje was neergedaald van dat nieuws, als je er dan nog eens over gaat nadenken en je stelt je voor hoe dat is, dat je gewoon je werk doet en opeens te horen krijgt dat je ontslagen wordt. Ja, daarvoor hoef je niet bij televisie te werken om te bedenken hoe dat erin hakt bij een mens.
Ja, want ze zijn ook echt allebei echt overvallen door dit nieuws, hè?
Ja. Ze wisten het echt niet. Ze dachten dat ze een gesprek hadden over gewoon de voortgang van de situatie. En daar kregen ze woensdag te horen van nee, jongens, het is einde oefening. En dan het feit dat natuurlijk je opvolger al klaar staat, geeft aan dat ze achter de schermen bij de hoge heren van BNNVARA toch al een tijd bezig waren met die opvolging. Ja, en dat je daar dan helemaal niks over te horen krijgt. Of dat je ook niet de kans krijgt om jezelf nog te verbeteren of om een andere weg in te slaan. Ja, dat doet natuurlijk enorm zeer. En dat vind ik echt heel kwalijk van een publieke organisatie, dat je zo met je mensen omgaat.
Ja, het is behoorlijk heftig. Verder was het dan niet echt een bomvolle tv-week, zou je kunnen zeggen. Maar wat was nu het programma van deze week volgens jou?
Als ik het voor me gewoon kijk naar de kijkcijfers en hoeveel impact het heeft gehad, dan was dat denk ik toch wel de Gert en Hermien-story van woensdagavond. Zeg het maar, sorry.
Ja, want ik denk dat we allebei wel zeggen, dit is niet helemaal onze cup of tea, maar laten we toch even een klein stukje kijken.
Die mooiste dag, de zon scheen leuk.
De echtheid was gespeeld.
En dan ben je misschien 3-4 jaar.
Dat was een bom die ontplofte.
Mijn leven is beschadigd.
Ontkent dus ten stelligste de beschuldiging van
jou.
Ja, het is toch wel erg opvallend dat de NPO jongere kijkers wil trekken en dan met een duo uit de jaren 70 komt, vind je niet?
Ja, daar zit enige paradox in, hè? Daar ben ik wel met je eens. En daar moet ik ook nog zeggen, het was echt een hele lange documentaire, want hij was echt 2 uur. En voor de echte showkenner, liefhebber, zat er niet heel veel nieuws in. Want als je de roddelbladen de afgelopen 40 jaar een beetje met interesse hebt gevolgd, dan wist je alles al. Van de drank en de drugs en dan weer in het geloof, dan weer uit het geloof. Dochters in de Playboy. Daarna de beschuldigingen van de zoon met kinderporno. Maar als je het dan weer zo achter elkaar ziet, dan sowieso hebben Gert en Hermien echt wel iets fascinerends. Ik ben iets ouder dan jij en ik heb altijd met verbazing gevolgd dat duo. Maar als je dat dan ook zo nu achter elkaar ziet, hoe zij toch 2 getalenteerde artiesten zichzelf en ook dat gezin ten gronde hebben gericht met hun gedrag. Ja, dat is zowel treurig als fascinerend. Ik zei het al, om te zien.
En daar blijft het dus ook mee scoren, kan je wel zeggen.
Met die ellende. Ja, 1,1 miljoen kijkers. Het is echt goed bekeken.
Nou, dan door naar dit weekend. Iets waar ik dan wel weer erg veel zin in heb. Vanavond beginnen de oranje programma's weer. Welke programma's hebben ze dit EK in petto voor ons?
Ik heb me tot nu toe vooral gericht op de talkshows. Ik ben niet zo'n enorme voetballiefhebber en ook niet een enorme voetbalkenner. Maar voor een tv-columnist zijn 3 voetbaltalkshows op een avond natuurlijk wel een zegen. Op het moment dat er geen andere programma's zijn. Ja. Dus ik ben heel benieuwd naar de NOS. Die komen met Studio Europa, als ik het goed zeg. En wat ik daar het leuke aan vind, is dat het in de buitenlucht is. Met publiek. Ik vind over het algemeen de NOS dit soort toernooien altijd een beetje saai. Het is altijd heel erg soort colleges over voetbal met allerlei professoren die daar hun mening over geven. Ik ben altijd wat meer van de sfeer en van de luchtigheid. En de oranje koorts, als die dan nog een beetje komt. Maar met publiek erbij kan dat zomaar onwijs leuk worden met Henry en Sjoerd. Dus daar ben ik echt wel benieuwd naar.
En waar gaan we dan die luchtigheid en die humor wel vinden?
Nou, de mannen van WI.
Dat denk ik al.
Nou ja, ik weet het niet. Ze zijn gisteravond begonnen en ik heb er even een korte blik op geworpen. En ze zitten gewoon in hun studio. En heel sprankelend vond ik het allemaal nog niet. Maar ik ben wel benieuwd. Zij moeten het twee keer op een avond gaan doen. En uit het verleden weten we dat dat vaak een garantie is voor enorme ruzie. En een enorme clash van de heren.
Ja.
Dus dat ga ik ook met zeer veel belangstelling volgen.
Ja, het zal zeker helpen als de bal ook daadwerkelijk gaat rollen. Dan nog even voor de mensen, voor de mensen die helemaal niet op voetbal zitten te wachten. Heb je daar nog kijktips voor dit weekend?
Nou ja, daar hoor ik zelf ook wel een beetje bij. Want ik ga toch niet over, noem eens wat, schrijven. Nee, als mensen echt nog iets heel leuks zoeken dit weekend. Dan zou ik zeggen, kijk de documentaire Het leven gaat niet altijd over tulpen terug. Die was van afgelopen maandagavond. En die gaat over het gezin waar de schaatsers Irene en Simon Schouten uitkomen. 4 volwassen kinderen die nu op hun beurt voor hun eigenlijk nog betrekkelijk jonge moeder zorgen die een hersenbloeding heeft gekregen. En het was ook 1,5 uur, maar dat verhaal dat raakte me enorm toen ik het zat te kijken. Heb je een fragment?
Hebben we ook fragment van. Komt-ie.
Hersenbloeding gaat, Jolanda. Hey.
Weet je nog wat voor sport ik doe?
Verpleegkundige,
nee. Sporten. Op een ijsbaan.
Ja, toch nog even, wat vond je hier zo mooi aan?
Omdat het eigenlijk laat zien hoe het leven mensen overkomt. Je ziet beelden van die moeder dat ze gewoon nog juichend langs de baan staat om de kinderen aan te moedigen. En daarna hoe ze dan nu is in een rolstoel. Ze praat heel slecht en ze kan niet zo heel veel meer. Maar het laat heel erg zien hoe zo'n gezin, wat ook nog gewoon een eigen bedrijf heeft in de tulpenbollen en bezig is met een overname, hoe dat daarmee omgaat. Toen ik zat te kijken, toen dacht ik, ik mis eigenlijk een soort goede opening van die documentaire. Een kop en een staart, zoals dat in de journalistiek heet. Dus ook een goed einde. Maar toen dacht ik later van, ja, weet je, eigenlijk, nee, dat hoeft ook helemaal niet. Dit is gewoon een deel van het leven van die mensen, een paar jaar. En daar worden wij in meegenomen. En voor iedereen die het heeft meegemaakt, in dezelfde mate of in andere mate of met een andere ziekte, ja, zo is het. En ik vond het ontzettend liefdevol gezin, wat er met de schouders eronder ervoor gaat. En zorgt dat moeder er zoveel mogelijk bij is. Heel inspirerend.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.